Door zich zo met de sjaar te verbinden, was Nederland na de revolutie van 1979 dus ook echt een ongewenste partner voor Iran.
Aldus Maaike Warnaar, als universitair docent Perzische en Iraanse studies verbonden aan de Universiteit Leiden. Maar we mogen haar ook gewoon kortweg Iran-deskundige noemen. Bezoek onze website en volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Welkom in de podcast van Wetenschap.nu. Maaike Warnaar, we kennen elkaar wat langer. En dan mag ik ook je zeggen.
Jazeker.
Ja. Gelukkig. Ik mocht zelfs bij je thuis komen. Hier op jouw schitterende woonschip op Eiburg in Amsterdam. Waar echt de eendjes met hun kroost voorbij peddelen. Wat fantastisch. Heb jij hier ook voldoende rust en inspiratie op het schip gevonden om jouw boek te schrijven waar wij het zo over gaan hebben?
Ja, zeker. Ja. Tijdens de coronaperiode was ik natuurlijk heel veel thuis. En de kapitein, die woonde vroeger in het achterschip in een klein roefje. En daar heb ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn boek geschreven. En dat was heel leuk, want die roef is uit 1930. Nog veel ouder, dus veel langer geleden dan de periode waarin mijn boek speelt. Maar toch had ik echt het gevoel dat ik soort in die geschiedenis zat.
We spreken elkaar naar aanleiding, dat zei ik net al, van jouw boek. Nederland en Iran onderhouden al 400 jaar betrekkingen. Maar het zijn al lang geen warme banden meer, kunnen we vast verklappen. Dat staat allemaal te lezen in jouw boek Onze Vriend op de Pauwentroon. Nederland en de laatste Shah van Iran. En met dit boek is een lang gekoesterde droom van jou uitgekomen. Waarom wilde jij dit boek zo graag schrijven?
Ja, ik doe al heel lang onderzoek naar het verband tussen beeldvorming en buitenlands beleid. En voorheen keek ik altijd naar Iran zelf, eigenlijk naar de Iraanse context. En hoe in Iran door beleidsmakers gedacht wordt over de wereld, over wat goed en fout is, wie vriend en vijand zijn. En hoe we van daaruit buitenlands beleid kunnen begrijpen. En ik wilde nu mijn focus verleggen. En eigenlijk de eerste aanleiding daarvoor was een gesprek met een buurman van mijn ouders. Een man op leeftijd. Die vroeger werkte voor een scheepswerf en in die context contact had met de Shah van Iran. En toen het gesprek kwam op Iran, ik ben Iran-deskundige, toen kwam daar een heel ander beeld naar voren dan ik gewend ben. Van, Iran, Perzië, het land van de Shah, die man heb ik nog ontmoet. Die fascinatie met de Shah en met zijn mooie vrouw Farah Diba, daar was ik eigenlijk helemaal niet mee bekend. Daar ben ik me een beetje meer in gaan verdiepen. En toen ontdekte ik dus dat die relatie tussen Nederland en Iran destijds heel warm waren, maar dat daar ook een hele interessante beeldvorming omheen zat van wie de Shah was, wie Farah Diba was, wat zij betekende voor de toekomst van Iran.
En ben je toen ook naar meer van dit soort mensen op zoek gegaan die jou daar meer over konden vertellen vanuit hun persoonlijke beleving, mensen die daar gewoond hadden?
Zeker. Ja, steeds in mijn boek komen ook mensen aan het woord die bijvoorbeeld in Iran gewoond hebben of die op een andere manier bij Iran betrokken zijn geweest. Twee personen die er uitspringen zijn Albert Dirkswager, een Zeeuwse zakenman die hele goede zaken deed met Iran in de zaadhandel met name. Dit was een man die in Nederland geboren is een periode dat was het interbellum, veel armoede in Nederland was. Dus uiteindelijk naar Indonesië gegaan, is daarna teruggekomen en was een van die zakenmannen die zich heel sterk heeft ingezet voor de export en daarmee ook de Nederlandse economie heel erg heeft geholpen. En in die geest ontstonden dus ook die sterke banden met Iran. Een ander persoon die aan het woord komt in mijn boek is eigenlijk een heel ander verhaal. Dat is Chef Helmer. En Chef was een activist die begin jaren 70 zich verzette tegen de Shah, of actie voerde tegen wat hij noemde het Shah-regime. Tegen de martelingen in Iran, tegen de opsluiting en veroordeling van politieke gevangenen. En die tijdens een van die demonstraties, omdat hij geweld gebruikte tegen politie, werd gearresteerd. Nou, dat verhaal kreeg een heel staartje. Albert Dirkswager heb ik niet zelf kunnen spreken, want die leeft niet meer, maar ik heb zijn zoons gesproken. Chef leeft nog wel. Ik heb Chef ook uitgebreid kunnen spreken. En ik denk dat deze twee personen heel goed de verschillende kanten laten zien van deze relaties.
Is dat de eerste keer dat je oral history zo'n belangrijke plek hebt gegeven?
Zeker, ja. Ja, ik heb ook heel veel met archiefonderzoek gedaan. Dus ik ben ook veel naar de archieven geweest in Den Haag. Nationaal Archief, archieven van het IISG, hier in Amsterdam. Ook lokale archieven ben ik geweest. Zeeuws Archief, een studentassistent heeft dat voor mij gedaan. Dat is heel belangrijk geweest. Maar juist die combinatie van archiefonderzoek en het spreken van gewone mensen, echt mensen zoals jij en ik, dat is denk ik ook echt de kracht van het verhaal geworden.
En ook de kracht van het boek wat mij betreft, want het leest lekker weg, zeg ik even heel plat.
Dankjewel.
Maar het is ook gedegen onderzoek, wat het voor een heel breed publiek super interessant en ook heel goed leesbaar maakt. Want ja, jij en ik weten ook, sommige wetenschappelijke studies die zijn niet om door te komen.
Ja, dat vind ik heel fijn om te horen. Dat was ook belangrijk voor me. Ik heb dit onderzoek gedaan in het kader van een VENI. Dat is een grote onderzoeksbeurs van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En dan is ook de verwachting dat je wetenschappelijke publicaties levert. Maar van begin af aan heb ik gezegd, en dat stond ook in het voorstel, dat ik in het Nederlands wilde schrijven. Want dit is Nederlandse geschiedenis. Het gaat over de relaties van Nederland met Iran binnen de Nederlandse context. En ik wilde dat dat voor een breed publiek, een breed Nederlands publiek, leesbaar was. Dus ik heb in mijn boek steeds de balans geprobeerd te vinden tussen en leesbaarheid en wetenschappelijke gedegenheid. Dat was niet altijd makkelijk, maar ik ben blij om te horen dat jij in ieder geval denkt dat dat is gelukt.
Wat mij betreft is dat gelukt. En ik zou zeggen tegen iedereen die dit hoort, lees dit boek. Dan kan ieder daar zelf over oordelen. We kunnen in dit gesprek ook geen 400 jaar bespreken natuurlijk. Dus sowieso fijn om dan het boek te kunnen lezen, om het nog eens na te slaan. We gaan er een paar significante gebeurtenissen uitlichten, waarvan de belangrijkste ongetwijfeld de machtsgreep van de Ayatollahs is in 1979. Maar eerst wil ik graag weten hoe het daarvoor was. De relatie tussen Nederland en Iran gaat terug tot 17 november 1623. Waarom weten we dat zo precies? Omdat de Shah van Perzië, zoals Iran tot 1935 officieel heette, toen een aantal handelsprivileges verleende aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, voor de aankoop van zijde in Iran. Want Maaike, Nederland was natuurlijk een handelsnatie. Men ging naar verre kusten en kwam blijkbaar zijde tegen in Iran en wilde dat gaan verhandelen. Dus daarom is deze datum zo goed vastgelegd.
Het is inderdaad begonnen bij de VOC en het is inderdaad begonnen bij, met de handel. En dat is ook door de eeuwen heen steeds een drijvende kracht geweest achter de relaties met Iran. Maar er was ook een grote fascinatie met Perzië. En dat zien we op verschillende momenten terug. Er is heel veel bewaard van artefacten, brieven, tekeningen die door handelaren en kunstenaars zijn meegenomen. Fotografie ook. Er is in Nederland altijd een grote fascinatie geweest met de Iraanse kunst, met de Iraanse cultuur. De Iraanse kunst wordt door Nederlanders als heel verfijnd ervaren. Miriam Shatanavi heeft daarover geschreven, curator en een specialist op dit gebied. Dat zien we dus ook terug in de musea in Nederland, in de collecties die wij hier hebben. Er zitten heel veel prachtige artefacten uit Iran.
Dat was natuurlijk een volkomen andere wereld en een soort in de hoofden van mensen een soort sprookjesland.
Zeker, ja, die hele fascinatie met Iran komt deels voort uit de verbeelding van Iran als het land van de 1001 nacht, sprookjesachtige beschaving, bazaars, kleine weggetjes, vliegende tapijten, nou verzin het maar, kamelen natuurlijk. En een ander deel is ook dat Iran, bijvoorbeeld in de jaren 60 en 70, ook werd gezien als het land van koningin Esther, de Bijbelse koningin. En alsof het had stilgestaan in de tijd. Dat is niet helemaal kloppend natuurlijk, maar mensen hadden het idee dat als je nog een beetje wilde beleven hoe het nou in Bijbelse tijden is geweest, nou ga dan naar Iran, want daar was het nog een beetje zo.
De cynicus zou nu zeggen, in Nederland ging het vooral om het economisch gewin. Alhoewel jij zegt, we waren ook geïnteresseerd in kunst en cultuur. Maar is dat echt de realiteit? De handel stond voorop op nummer 1?
In zekere zin wel. Maar elke relatie, ook handelsrelaties die puur lijken te zijn ingegeven door materieel gewin, hebben een verhaal nodig. En je kunt in theorie natuurlijk met heel veel landen relaties aangaan. En waarom je bepaalde landen dan wel kiest en andere niet, of hoe zich dat ontwikkelt, dat heeft toch vaak te maken met een soort synergie die ontstaat, waarbij er én materiële belangen zijn en een goed verhaal.
Je hebt veel mensen gesproken, dat vertel je net ook. Hè? Met name de belangrijkste, Dirkswager, maar dan zijn kinderen, hè? Want hij leeft niet meer. die de goede oude tijd, zal ik dat maar even noemen, daar hebben meegemaakt, die daar gewoond en geleefd hebben. En zij praten met heel veel warmte over die tijd. Wat hebben zij daar meegemaakt?
Ik heb heel veel contact gehad en heb dat nog steeds ook voor vervolgonderzoek met een Nederlandse school in Teheran. En dat zijn nu natuurlijk volwassenen, maar destijds kinderen van zakenmannen. Die werkten voor KLM, voor Wavin, voor Mekon. Voor verschillende Nederlandse bedrijven die daar bezig waren met eigenlijk wat zij ook zagen, de ontwikkeling van Iran. En dit is een heel belangrijk aspect in waarom Iran zo interessant was voor Nederland. Iran onder de Shah ging door een ontwikkelingsprogramma, dat heette de Witte Revolutie. En om de revolutie, als je het zo wil noemen, tot stand te brengen, die hervormingen door te voeren, was de Shah afhankelijk van westerse kennis. Bijvoorbeeld in de waterbouw, in de landbouw. Nou, dat was precies wat wij in Nederland te bieden hadden.
Dus het was niet alleen maar een eenrichtingsverkeer, zeg je eigenlijk. Wij hadden Iran, wij profiteerden van alle dingen die ze daar hadden die wij wilden hebben. Met name ook olie bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Ja.
Maar Iran had er ook baat bij. Wij konden hen ook dingen leveren en leren.
Ja. Nou ja, goed, had Iran er baat bij. Dat is natuurlijk terugkijkend, wat moet je vinden van zo'n witte revolutie? Maar zeker was de intentie van de Shah om het land vooruit te brengen en om het te ontwikkelen en om het, zo in zijn woorden, om Iran eindelijk bij de 20e eeuw te voegen. En ik merk en ik lees ook in de archieven dat de Nederlandse zakenwereld het een goed idee vond om daar een bijdrage aan te leveren.
En zoals gezegd, niet alleen dus vanuit eigen belang, maar juist ook vanuit altruïstische motieven.
Nou ja, altruïsme is natuurlijk, maar het is een win-win. Het is ook wel grappig. Ik vind het leuk dat je dit zo vraagt, want het geeft ook iets aan over hoe wij vandaag de dag denken over handel en ontwikkelingssamenwerking. En destijds was dat niet zo uit elkaar getrokken. Dat ging echt hand in hand. Voor ons, wij waren in Nederland, de Tweede Wereldoorlog was alweer even achter de rug, maar die geest van wederopbouw na de oorlog leefde nog heel erg. Nederland was gericht op export. En in die context van exportpromotie was het natuurlijk heel gunstig dat een land als Iran juist de expertise die wij in huis hadden nodig had. En daar komt ook de hele context van decolonisatie bij. We hadden heel veel kennis opgedaan in koloniale context, in koloniale tijden. Die kwam grotendeels te vervallen. En dan was het voor landbouwdeskundigen, deskundig op het gebied van waterbouw, irrigatie, et cetera, havenbouw, heel interessant om in Iran aan de slag te gaan.
Kan je echt spreken over vriendschap met het land van de Shah, wat ook spreekt uit de titel van je boek, hè? Je boek heet Onze Vriend op de Powertroon, Nederland en de laatste Shah van Iran. Was er echt sprake van vriendschap?
Ja, dat durf ik wel zo te zeggen. Wat is vriendschap? Hè? Vriendschap is toch iets wat dieper gaat dan het oppervlakkige contact. Dus er is sprake van een bepaalde warmte. Nou, die zien we heel duidelijk in bijvoorbeeld de persoonlijke vriendschap tussen Bernard en de Shah. Prins Bernard, de man van koningin Juliana destijds, maar ook in de manier waarover over de Shah, maar ook over Iran gesproken werd als als een heel bijzonder land, maar de Shah ook als een man die het beste voor had met zijn volk en die het hart op de goede plek had en het land vooruit ging helpen.
Getuige die Witte Revolutie ook.
Precies, er werd in Nederland met veel lof over de Witte Revolutie gesproken.
Maar er waren ook mensenrechten schendingen, ook onder de Shah al, ja, waar jij helemaal over gesproken hebt met name.
Bijvoorbeeld, ja. De Witte Revolutie was een hervormingsprogramma dat van bovenaf werd opgelegd, een staatsgeleid programma. Die bracht voor sommige Iraniërs inderdaad vooruitgang en verbetering. En Iran ging in die periode een grote economische groei door. Tegelijkertijd zien we dat de arme onderlaag van de Iraanse bevolking groeide. De armen werden armer, de rijken werden rijker. En de Witte Revolutie had ook verschillende negatieve gevolgen. Bepaalde sociale structuren die van oudsher bestonden, die werden opgebroken. Mensen raakten vervreemd van elkaar. Het was niet alleen maar goed. En in de loop van de jaren 60, waar eigenlijk al in 63 komen de eerste grote protesten. We zien die oppositie tegen de Witte Revolutie steeds meer aanzwellen. En de reactie van de Shah daarop was meer repressie. Eigenlijk een tandje bijzetten. En daardoor zien we dat dus de kloof tussen de Sja en zijn eigen volk, of dus, dan dus niet zijn eigen volk meer, steeds groter werd, totdat die kloof zo groot was dat het volk zich tegen hem keerde. En dat bracht dus uiteindelijk de Iraanse revolutie van 1978-1979.
Ja, daar komen we zo meteen nog even uitgebreid op natuurlijk. Prins Bernhard noemde je, nou, die kennen wij als iemand die onverdroten over de wereld reisde om de handel met Nederland aan te jagen in verre oorden. Andere leden van het Koningshuis, kwamen die ook graag in Iran?
Beatrix kwam in, prinses Beatrix, de kroonprinses op dat moment, kwam begin jaren 60 veel in Iran. Zij heeft in Nederland ook een grote actie opgezet, actie Dusaj, om een bergdorp in Iran te herbouwen dat na de aardbeving van 1962 was verwoest. Dat deed ze samen met de Europese werkgroep en daarvoor werden in Nederland allerlei acties op touw gezet. Van heitje voor een karweitje, een sokkenbal. Je kunt het zo gek niet verzinnen, maar uiteindelijk ook een heel groot gala grootheden. En daarmee is genoeg geld ingezameld om inderdaad dat dorp binnen een aantal maanden te herbouwen en voor de strenge winter van 63-64.
Nou, dat onderstreept dan ook inderdaad de vriendschap met de Sja en met Iran. Was er ook protest in Nederland tegen die repressie die dus toenam onder de Sja?
Ja, daar de eerste geluiden in Nederland, de kritische geluiden waren in de jaren 60 vooral, gingen vooral nog over de grote rijkdom van de Sja in contrast met zijn arme bevolking. Dat ontstond ook al rond de actie Dusaj, maar de grote bekendheid in Nederland met de grootschalige mensenrechten schendingen in Iran, dat begon pas begin jaren 70. En daarin heeft de CISNU een grote rol gespeeld. Dat is de Iraanse studentenorganisatie die ook in Nederland vertegenwoordigd was. En die door middel van publicaties, demonstraties, bijeenkomsten, et cetera, de mensenrechten schendingen in Iran onder de aandacht probeerde te brengen.
Heb jij ook de mensen die je gesproken hebt, de zakenlieden, zoals jij die zelf noemt, hè, heb je die daar ook naar gevraagd? Ja. Waren die alleen nog maar bezig met die handel of hoe stonden zij er tegenover?
Ja, het beeld wat ik daarvan heb is dat, behalve dat er een heel positief beeld bestond over de Sja, van een man die het beste voor had met zijn volk en zijn land, zeiden mensen ook van ja, voor zover er in een land sprake is van mensenrechten schendingen of repressie, ja, dat is dan niet aan ons om daarover te oordelen. Om te beginnen is het een andere context. Dus het is makkelijk om vanuit je westerse context te zeggen, nou, dat is fout. Dus je moet dingen in de context zien. Werd veel gezegd, ook bij buitenlandse zaken. Vooral links Nederland keerde zich steeds meer tegen deze relaties en zeiden ook, Nederland is medeplichtig. Op het moment dat je relaties aangaat met een land, met een Sja die zijn eigen volk onderdrukt, dan ben je medeplichtig aan die onderdrukking. Ja, en die redenatie, die wordt niet gedeeld door de zaken. Mensen die ik heb gesproken, van, ja, dat onderdrukken, dat deed die Sja. En natuurlijk dreven wij handel, want dat is wat wij doen. En dat hebben we ook nodig, want jij wil ook je boterham kunnen eten.
Jij beschrijft inderdaad in het boek dat medio jaren 70, zoals je net zegt, eind jaren 60, 70 scheurtjes in die relatie zijn gekomen. En dan komt in 78, 79 de Iraanse revolutie. De Sja ontvlucht zijn land. Ik citeer, Iran leek een zeer stabiel land. Het blijkt dat niet te zijn geweest. Dat is nu zo duidelijk als ik weet niet wat, zei minister van Buitenlandse Zaken van de Klauw laconiek tegen de leden van de Tweede Kamer op 8 februari 1979. Ik citeer uit jouw boek, Maaike Warnaar, onze vriend op de powertroon, waar we het over hebben. Wat had iedereen gemist?
Ja, het is leuk. Het is echt zo'n schouderophalende reactie van ja, god, ja, niemand zag het. Dus ja, wij zagen het ook niet. Wat had men gemist? Nou, de groeiende oppositie in Iran is heel lang weggeschreven of weggezet door Nederlandse beleidmakers als een stel anti-moderne moslims. Dus mensen die vanuit hun geloofsovertuiging terug wilden naar de traditie en naar het premoderne Iran. Dat was niet helemaal kloppend, want de Iraanse oppositie om te beginnen was heel divers. Dus daar zijn geen algemene uitspraken over te doen. Behalve dat men allemaal tegen de Sja was en tegen de onderdrukking, de aanhoudende onderdrukking en het economisch wanbeleid, zoals dat werd gezien. Nederlandse regering, met heel veel andere westerse regeringen, hebben die oppositie nooit echt serieus genomen. Dus zijn daardoor ook met die oppositie nooit banden aangegaan, zijn nooit met hen in gesprek gegaan en hebben daardoor ook niet gezien wat de potentie was van dit tegennarratief, hoe sterk het was, maar ook op welke feiten het ook deels was gebaseerd. Dus daarmee heeft Nederland de Iraanse revolutie niet aanzien komen. En dat geldt ook voor de Verenigde Staten. Dat geldt voor de meeste westerse landen. En wat ik terugzie in de manier waarop buitenlandse zaken hier in Nederland erover spreekt, en dit is ook voor andere contexten, bijvoorbeeld de Amerikaanse, ook al beargumenteerd, is dat die context waarin de Shah werd gezien als, ja, maar dat is de man voor dit land en die gaat echt die verandering brengen. En natuurlijk is er tegenstand, want ja, het zijn nu helemaal andere mensen met een andere mentaliteit en ze moeten er even aan wennen, ze moeten er even doorheen. Maar uiteindelijk wordt dit echt het land waar zij zich ook in zullen kunnen gaan vinden. En de Shah gaat dat brengen. En dit narratief was zo sterk dat men zich eigenlijk niet kon voorstellen dat het anders zou gaan. Dat er zoveel weerstand zou komen dat de Shah uiteindelijk het veld moest ruimen.
Dus mijn volgende vraag zou zijn, konden we dit zien of wilden we het niet zien? Maar moet misschien zijn de conclusie, hebben we het gewoon verkeerd geïnterpreteerd? Hebben we de Shah te veel credits gegeven?
Nou, zeker. Maar ik denk ook inderdaad dat we het niet konden zien en niet wilden zien. Dat je op het moment dat je, dat geldt eigenlijk denk ik voor alle buitenlandse relaties, op het moment dat je in een bepaald narratief zit en een bepaald beeld hebt en vanuit dat beeld ook handelt, dan is het heel moeilijk als daaraan getornd wordt. En als er dan bijvoorbeeld op 8 mei 1975 op het Binnenhof mensen staan te demonstreren tegen de onderdrukking in Iran, dan is dat vooral heel irritant. Want die mensen brengen de goede relaties in gevaar. En dat brengt een minister van Buitenlandse Zaken op dat moment er niet toe om nog eens even kritisch naar die relaties te kijken. Want we hadden ook de olie nodig. De zaken gingen goed. Eind jaren 70 kwam er nog een enorme order voor militaire fregatten. Ja, we wilden het ook niet zien.
Nee, de handel mocht natuurlijk niet in gevaar komen.
Precies.
Maar het gebeurde toch. We wilden het niet zien, maar het gebeurde. En wat gebeurde er? Ja, was het een aardverschuiving wat er gebeurde in Iran? Ja, kan je dat even kort nog beschrijven voor hen die dat niet weten?
Ja, oké. Okay. Dus in de loop van 1978 nemen de protesten in Iran steeds verder toe. En na de zomer zien we dat er bij de Iraanse demonstranten een soort angst wegvalt. Dus waar voorheen mensen nog voorzichtig waren en dachten, ja, maar onderdrukking, geheime dienst, marteling. Dachten mensen, nee, nu pakken we door. Een heel belangrijke rol in deze ontwikkeling is voor Khomeini. Dat was een ayatollah. Die buiten Iran zijn ideeën verspreiden tegen de Shah en voor een nieuw Iran, een nieuwe regering. En hij wist de oppositie achter zich te scharen. En met name stakingen in eind 1978 hebben een hele belangrijke rol gespeeld in de uiteindelijke val van de Shah. Hij vertrok in januari 1979 en 2 weken later kwam Khomeini terug. En 10 dagen later, op 11 februari 1979, was de Islamitische Republiek Iran een feit. En dat is de Islamitische Republiek die we vandaag de dag nog kennen.
Met alle gevolgen van dien. Ik was zelf best wel jong nog toen dat gebeurde. En ik kan me vooral eigenlijk beelden herinneren van baardige mannen in zwarte gewaden. Hè? Als je naar de televisie keek, zag je dat. Mm. Er werd echt een islamitische republiek gesticht. Hè?
Nou ja, het was eigenlijk nog de enige optie. Tijdens de Shah was het zo moeilijk om oppositie te voeren dat er eigenlijk geen alternatieven waren behalve de moskee. Want de moskee, die was er. En de moskee speelt in zekere zin nog steeds een hele belangrijke rol in het leven van Iraniërs. Dus dat was een hele vanzelfsprekende manier of een context waarin de oppositie wel vorm kon krijgen. En het heeft niet alleen te maken met de moskee zelf, dus het fysieke gebouw, wat ook vaak verbonden is aan de bazaar, maar vooral ook om de religieuze feestdagen, maar ook het gebruik om wanneer iemand is overleden, daarna 40 dagen opnieuw bij stil te staan. Dus zo zien we dat dus de demonstraties tijdens de revolutie steeds 40 dagen na elkaar plaatsvonden. Mensen overleden, 40 dagen later waren er weer demonstraties. Overleden is niet het juiste woord. Mensen werden neergeschoten. En 40 dagen later zien we dus opnieuw weer een demonstratie. Nou, dit heeft heel veel structuur gegeven aan die revolutie. Dus dat islamitische karakter, ja, dat Ja, dat was eigenlijk de enige logische context. En Khomeini was ook een heel charismatisch man. Die, ondanks terugkijkend, had hij het allemaal al gezegd hoor. Dat, dat de communisten weinig van hem konden verwachten. De democratie, toch wel islam, in zijn ogen islam voor democratie. Achteraf gezien had hij het allemaal al gezegd, maar mensen dachten dat hij een democraat was. Mensen dachten dat hij ruimte zou bieden, zowel voor communisten als voor vrouwen, als iedereen die een bijdrage wil leveren in de politiek.
Maar dat deed hij niet.
Zeker niet. En die strijd was ook nog niet gestreden in februari 1979. Dat heeft nog wel enkele jaren geduurd. En daarbij heeft de gijzelingscrisis die begon in november 1979... een hele grote rol gespeeld. Ja.
En hoe veranderde dat land dan? Heb je dat ook aan de mensen kunnen vragen, hè, die je hebt gesproken? Werd het echt een somber land? De Shah werd geassocieerd en dat was voor een deel ook waar met glitter en glamour, met zijn vrouw Faradiba, hè, die was weg. Was de hele vrolijkheid ook uit dat land?
Ja, degene die ik daarover gesproken heb, zijn de Nederlanders geweest die daar op dat moment woonden. En die hebben inderdaad wel die radicale verandering meegemaakt en ook in die worden beschreven. Wat voor hen nog veel bepalender was, was de spanning en de onzekerheid waarin ze tijdens de revolutie in Iran hebben geleefd. Want niemand wist waar het naartoe ging. Er was sprake van allerlei vormen van vergelding en het gebruik van geweld waar geen duidelijke controle op was. Nederlanders konden vaak hun huizen niet uit. Dat is een hele spannende tijd geweest. Voor de paar Nederlanders die daar nog waren. Hè? Want de meesten zijn eind 1978 vertrokken om nooit meer terug te keren.
Ons koningshuis onderhield warme banden met de Shah, constateerden we eerder in dit gesprek. Hoe werden die relaties na 1979?
Bernard was een goede vriend van de Shah. En dat durf ik met zoveel woorden te zeggen. Juist ook omdat hij zo trouw bleef aan de Shah na de revolutie.
Waar bleek dat uit?
Bernard is hem nog komen opzoeken op zijn sterfbed. De Shah bleek aan kanker te lijden. En Bernard heeft contact met de Shah gehouden. En hem tot het laatste moment heeft hij zijn vriend terzijde gestaan.
Wat vind je daarvan?
Ik vind dat wel mooi.
Omdat het een warme vriendschap was?
Ja, ik kan veel van Bernard zeggen. Ik ben het niet met hem eens. In 1971 nog deed hij een goed woordje voor de Shah in NRC. Nou, het is opvallend hoe vasthoudend hij was in zijn positieve beeld over de Shah. Terwijl er toch duidelijk ook redenen waren om daar anders over te denken. Maar hij hield wel vol, hij was trouw. En ik vind het mooi om te zien dat het voor Bernard dus zeker niet alleen maar te doen was om de dealtjes voor Fokker of KLM of andere grote Nederlandse bedrijven. En natuurlijk de grote deal met Rijnschelde voor Olmo ook eind jaren 70, waar ik het net over had. Ook daar speelde Bernard een rol. Nee, het was hem niet alleen daar om te doen. Of misschien zelfs wel niet in de eerste plaats. Ook na de revolutie, toen de Shah door iedereen werd uitgekotst en nergens meer welkom was, bleef Bernard trouw.
En hoe veranderden de relaties met Iran als je kijkt naar de handelsrelaties en ook de relaties van onze regering met Iran? Want de hele wereld, wat jij net beschrijft, daar stond Nederland niet alleen in. Die hadden het niet denkbaar geacht dat dit zou gebeuren. Hoe keek Nederland daarnaar en ging daarmee om?
In eerste instantie was het afwachten, kijken waar het naartoe ging. Er was eerst zelfs nog hoop dat de deal voor RSV, die vergatte deal waar ik het over had, dat die nog door zou gaan. Maar dat bleek al snel dat niet het geval zou zijn. Omdat Iran in zo'n transitiefase zat, die toch wel een aantal jaar duurde. Vervolgens kwam ook de oorlog met Irak. Irak viel Iran binnen in september 1980. Die oorlog heeft 8 jaar geduurd. Was er lange tijd niet zo duidelijk waar het naartoe zou gaan. Maar inmiddels kunnen we wel zeggen dat die bloeitijd van relaties in de jaren 60 en 70 met de revolutie ten einde kwam.
Kwam dat ook omdat het dus een puur islamitische republiek geworden was? Stond dat verder af van onze normen, waarden als westers land?
Nou, dat niet per se. Kijk, islam is natuurlijk sowieso niet één ding. En ik denk dat het dat het heel belangrijk is om de specifieke ideologie van Khomeini iets breder te schetsen. Dat was een revolutionaire ideologie. Dus centraal stond het idee dat Iran zich onafhankelijk heeft gemaakt door die revolutie van het Westen. Het was dus in die zin ook in zekere zin een anti-imperialistische ideologie. En dat had een islamitisch karakter, maar dat... Ik denk wel eens dat anti-imperialisme was eigenlijk bepalender. Want de relaties met het Westen daarna werden heel moeilijk, heel moeizaam. En dat versterkte elkaar ook. Want ook in Nederland gingen wij steeds meer naar Iran kijken als een heel eng land van ayatollahs. En nou, wat je net al beschreef, mannen met baarden in zwarte gewaden. Dus Iran verloor zeker... een groot deel van zijn aantrekkelijkheid. En we zien pas in de jaren 90 met het presidentschap van Mohammed Khatami... dat er weer wat positiefs komt. Hij werd de lachende mullah genoemd. Een sympathieke president die de relaties met het Westen... weer een beetje heeft geprobeerd aan te halen, maar... Het blijkt toch heel moeilijk te zijn om door al die in de loop der decennia opgebouwde structuren van wantrouwen heen te breken.
We moeten met reuzen stappen door het boek en door 400 jaar relaties Nederland-Iran. Afgelopen najaar begon er met de dood van Jina Amini in Iran een ongekende golf aan protesten in Iran, die met heel veel geweld werden neergeslagen. Iran kwam toen plotseling weer alleen maar negatief in het nieuws. Hè? Jij hebt Iran al een paar keer bezocht, hè? Mm-hmm. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ja, de protesten van het najaar van 2022 waren de grootste en de breedst gedragen protesten tegen de Islamitische Republiek, de regering van de Islamitische Republiek, sinds de revolutie van 1979. En het is voor mij, ik was op dat moment ook nog aan het schrijven aan de laatste hoofdstukken en ik... vond het heel interessant om ook de parallellen te zien. Niet alleen dezelfde tijd van het jaar. De grootste protesten tegen de Sjah waren ook in het najaar van 1978. Maar ook de hoop, het doorzettingsvermogen. Die hoop was in het najaar van 2022 groter dan ooit. En,
de hoop op verandering.
De hoop op verandering. Dat er dit keer echt iets in de plaats zou komen voor wat vandaag de dag nog steeds een repressief regime is. Maar als politicoloog, want dat ben ik van opleiding, en Iran-deskundige, ja, was ik wel eigenlijk van begin af aan vrij sceptisch over de mogelijkheden voor succes. Dat was een moeilijke boodschap om te brengen, bijvoorbeeld in de media, omdat, dat is niet het geluid wat mensen willen horen.
Wat ontbrak er om succesvol te zijn?
Ja, nog van alles. Ja, een revolutie is vaak succesvol op het moment dat er één duidelijke boodschap is. Kijk, zoals in 1979, men wilde de Sjah weg hebben. Hè? Maar er was ook een duidelijke leider. Dus het was duidelijk dat Khomeini het land naar die nieuwe toekomst zou gaan leiden. Nou, dat is op dit moment nog niet het geval. Maar we zien ook dat... we hebben het natuurlijk vaak over de revolutie van 1978 als één ontwikkeling. Maar daar zat een heel lang staartje vooraf. De eerste grote demonstraties waren in 1963. Er waren eigenlijk demonstraties en verschillende vormen van verzet continu aan de gang. En op een gegeven moment ontstond dus dat momentum. En dat momentum zo sterk werd, had er vooral mee te maken dat uiteindelijk ook de strijdkrachten, dus dan hebben we het over het Iraanse leger, niet meer bereid was om de Sjah te blijven steunen.
Dus eigenlijk zeg je dat dat momentum nu niet bereikt is in het najaar van 2022.
Wat er vooral aan ontbrak was het leiderschap. En wat we zagen was nog een continue bereidheid onder ordentroepen, het leger, et cetera, om deze demonstraties neer te slaan.
Als die overstag waren gegaan, had het kunnen lukken?
Dan waren we wel weer een stap dichterbij geweest, ja.
Nederland protesteerde, net als zoveel andere landen. Hè? Maar in je epiloog zeg je, de epiloog van het boek, dat dat lekker makkelijk is. Maar 50 jaar te laat.
Ja, zeker.
Leg dat eens uit.
Ja, kijk. In de jaren 70 was er in Iran net zo goed sprake van onderdrukking en mensenrechten schendingen. Ik probeer niet te veel de vergelijking te maken. In absolute aantallen, goed, zijn de situaties niet geheel vergelijkbaar. Maar met de kennis van toen, het was een repressief regime. Een Nederlandse overheid, zeker tijdens Max van der Stoel, voerde overal het hoogste woord als het ging om mensenrechten schendingen. Maar over Iran was Nederland stil. Op het moment dat Nederland zich, dit is natuurlijk heel hypothetisch, hè, maar als Nederland zich op dat moment uitgesproken had, had het kunnen laten zien dat het Westen niet als een soort blok achter de Sja stond. Had het ruimte kunnen bieden voor andere geluiden over de Sja. Had het misschien bij kunnen dragen aan het succes van de oppositie. Waardoor er ook na 1979 andere routes mogelijk waren. Door zich zo met de Sja te verbinden, was Nederland na de revolutie van 1979, dus ook echt een ongewenste partner voor Iran. Hadden we voor die tijd iets van erkenning gegeven over de grootschalige onderdrukking van Iraniërs, over de schaduwzijde van de Witte Revolutie, dan hadden we vandaag de dag misschien wat meer recht van spreken gehad.
Dus eigenlijk heeft Nederland dat, eenzijdig is niet het goede woord, maar hebben we op het verkeerde paard gewet dan? Hoe zou je het moeten omschrijven?
Dat weet ik niet. Uiteindelijk, sommige mensen zeggen, we hadden de Sja meer moeten steunen. En Amerika had nog meer achter de Sja moeten blijven staan. Zo kun je er ook naar kijken.
Want dan had je hem je volle support gegeven. En dan, wat was er dan anders geweest?
Nou ja, er was nog steeds sprake geweest van repressie. Maar er was ook sprake geweest van het voortzetten van de Witte Revolutie. En wellicht van een economische groei die uiteindelijk ten voordeel was geweest voor heel veel Iraniërs.
Maar ja, dat zullen we helaas nooit weten. Nee. De geschiedenis kan niet veranderd worden. We weten nooit hoe het gegaan zou zijn. Je hebt net geschetst waarom het nu, nou ja, eigenlijk niet gelukt is, hè, in het najaar van 2022. Het momentum was er niet, want er is geen duidelijke leider. En we hebben het leger en de ordentroepen niet kunnen verleiden om zich te scharen aan de kant van de demonstranten, laat ik het dan zo kort zeggen. Durf je een blik in de toekomst te werpen?
Nou ja, wat ik nog wel even daarover wil zeggen is dat de Iraanse regering nogal heeft opgeschaald op het gebied van repressie. Dus waar ik zei, ordentroepen en het leger. Ja, dat is eigenlijk een heel divers palet aan verschillende groepen die dus geweld gebruiken om de islamitische revolutie veilig te stellen. Dat zijn dan hun woorden. Je zou dat een zekere militarisering kunnen noemen ook van de Iraanse regering. En of het regime. Ik gebruik het woord liever niet. We zijn er altijd wat selectief in. Landen die we niet leuk vinden, die hebben een regime. En andere landen hebben een regering. Maar in dit geval, het is goed om het woord regime te gebruiken, want het is een netwerk. Het heeft ook hele grote economische macht. Dus verwevenheid tussen allerlei verschillende machtsinstituties in Iran is heel belangrijk om te benadrukken. En die militarisering van die machtsstructuren, dat geeft iets aan. Ten eerste geeft het aan dat er dus veel te vrezen is van oppositie. Want anders doe je dat niet. Ten tweede geeft het aan dat de langste tijd van deze regering misschien, kijk, je weet het niet, hè, maar misschien wel geteld is. En dat heeft ermee te maken dat als we naar de geschiedenis kijken en naar hoe revoluties ontstaan, een regering kan maar zo lang op repressie blijven functioneren. En ik denk echt dat een ander Iran en een andere Iraanse regering een kwestie van tijd is.
Dankjewel, Maaike Warnaar. Het boek Onze Vriend op de Powertroon, Nederland en de Laatste Sja van Iran, is uitgegeven bij Amsterdam University Press. Een gedegen analyse van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Iran met persoonlijke verhalen en betekenisvolle ontmoetingen met mensen die er hebben gewoond en gewerkt. Ik vond het een feest om te lezen, Maaike. En heb jij plannen? Kan jij überhaupt nog naar Iran?
Nee, ik mag het land niet meer in, helaas. Nee. Maar ja, ik zei net al kort iets over de Nederlandse school in Teheran en de contacten die ik daarmee heb opgedaan. Ik hoop zeker nog verder te gaan met eigenlijk een oral history project over Nederlanders die in Iran hebben gewoond en die het verhaal, ja, waar we het nu over hebben gehad, want dichtbij hebben meegemaakt.
Daar zien wij zeker naar het lezen van dit boek naar uit. Veel succes alvast daarmee.
Dankjewel.
En tegen onze luisteraars zeg ik, vergeet je niet te abonneren op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast-app Stitcher en SoundCloud. En laat dan ook een recensie achter. Dat helpt ons om hoger in de iTunes-rankings te komen. Wil je reageren op wat je in deze podcast hebt gehoord? Dat kan via Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.